Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 146. En wij zingen het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. 146, het vijfde vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit 1 Korinthe hoofdstuk 11, te beginnen bij vers 17. 1 Korinthe hoofdstuk 11, en wij beginnen te lezen bij vers 17. En daar lezen wij het woord van de Heere. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u velen zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente, en daarna zingen wij op Psalm 106, het derde vers. 106, vers 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij zondag 30 van de Heidelberger Catechismus behandelen. We willen zondag 30 nu met elkaar lezen. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover zondag 30. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Barmhartige en trouwe Heere, opnieuw geeft u ons het voorrecht dat wij samen mogen komen rondom uw woord. Al is het misschien thuis dat we meeluisteren of mee kunnen kijken, of dat we hier in de kerk mogen zijn. Heere, we denken terug aan meer dan een jaar geleden toen we met z'n allen naar de kerk konden gaan. En met een zekere weemoed denken we daaraan terug. En wij bidden u of u wilt geven dat dat toch weer binnen afzienbare tijd mogelijk zal zijn. We vragen u of u ons wilt verlossen van dit virus. Maar vooral bidden wij u dat wij door dit oordeel gerechtigheid mogen leren. Want de mensen spreken over allerlei oplossingen. En dat we het samen wel het virus aankunnen. En dat het vertrouwen gesteld wordt op een vaccin. Maar Heere, we zijn opnieuw bepaald bij het feit hoe zwak we zijn. En laten we toch beseffen, en laat de mensheid toch beseffen dat ze sterfelijk is en zwak. En dat dit leven maar heel kort is. En dat wij in alles afhankelijk zijn van onze Schepper. Zelfs de heidenen weten een zekere afhankelijkheid van hun goden die zij verzonnen hebben als schepper. En Heere, hoeveel te meer zou het toch zo moeten zijn in al die landen waar het christelijk geloof gepropageerd is en eens in grote mate aangenomen. Hoezeer zou het daar moeten zijn dat er een besef is dat u onze schepper bent. En dat wij verantwoording aan u schuldig zijn. Maar helaas, Heere, wij zien dat de mensheid zich al meer afkeert van u. Dat de mens der wetteloosheid zich begint te vertonen. Dat de goddeloosheid hand over hand toeneemt. We denken, Heer, aan zoveel uitbrekende zonden op het seksuele vlak. Hoe uw woord met voeten getreden wordt. En hoe kinderen gedood worden in de moederschoot. En dat de mensheid harder wordt. Heere, wij bidden u. Of u de prediking van uw woord wilt zegenen. Want dat is het enige wat land en volk kan redden. Het is de prediking van uw woord. En zo bidden wij u, Heer, of u predikers wilt zenden van uw woord. Of u dat overal wilt doen in ons land, bij ons, op ons dorp, in onze gemeente, maar door heel de wereld heen. En of u wilt geven dat er overal mensen zullen zijn die de meerderheid in het kwaad niet zullen volgen, maar dat hun harten geneigd zijn om te leven voor een beter vaderland. Dat zij mogen leren de stad te verwachten die fundamenten heeft, het nieuwe Jeruzalem. Heren, laten die mensen overal mogen zijn. En dat ze door u versterkt en bekwaamd worden om de roeping te vervullen die u hen geeft. En dat zij getuigen van u zijn, te midden van een boos en overspelig geslacht. Heren, wij vragen u of u uw kerk wilt zegenen. Dat u uw kerk wilt bewaren en behoeden. Uw koninkrijk wilt uitbreiden. Of u dat bij ons wilt doen. En dan gaat het er niet om dat wij vastbesloten zullen zijn om aan Bijbelse principes vast te houden. Want onze wilskracht is zeer zwak. Heren, wat wij nodig hebben is de kracht van de Heilige Geest. Die uw woord toepast aan onze harten. En dat die kracht onze harten vernieuwt. Zodat wij smaken dat de Heere goed is. En dat zal een mens trekken achter u aan. En dan leert een mens zichzelf te verloochenen. En zelfs hoon en smaad te verdragen. En zelfs erger, gewillig te ondergaan. En dat kan alleen maar wanneer er een ontmoeting is tussen u en de Heer, tussen u en ons. Dat uw Heere Jezus Christus in het hart komt. En dat uw geest ware liefde leert. En zo bidden wij u, Heere, om de geestelijke toepassing van uw woord in onze harten. Wij bidden u om uw bemoeienissen met onze jonge mensen. Die het leven voor zich hebben. En in een wereld wat zich steeds meer van u afkeert. En zo zullen onze jonge mensen het levend geloof in hun hart moeten hebben. Dat zij ervaren dat u liefde bent, dat u goed bent. Dat zij uw nabijheid in hun leven kennen. Want zonder dat zullen ze vallen om nooit weer op te staan. En daarom bidden wij u, Heere, om de uitgieting van uw geest op onze jonge mensen. Jongeren, kinderen, jongvolwassenen. Heere, laat uw woord beleefd mogen worden in het hart. Dat we mogen verstaan wat zonde en genade is. En dat we het zien hoe uw woord ons op de grond slaat. Vanwege onze verdorvenheid. Maar dat u ons weer opricht. Hen die in het stof gebogen liggen worden door u weer opgericht. En dat gezien mag worden op vrije ontferming, vrije liefde, vrije genade. Ja, dan wordt God groot gemaakt. En dan schijnt u blijdschap in de ziel die in de wereld niet te ontvangen is. En dan geeft u een vreugde in God. En dan komt er ook een toewijding aan u. Een verlangen om dit al meer te mogen kennen in het leven. En zo trekt u met koorden van goedertierenheid. Heren, wil het bij ons doen. En wil het door heel de wereld doen. Dat er overal een volk mag zijn. Die uw komst verwacht. En die weten, hier beneden is het niet. En dat dat volk bereid is om alles op te offeren voor de kennis en de nabijheid van de Heere Jezus Christus. Zo is het toch eerder geweest. Er zijn tijden geweest in de vroege kerk, maar ook in ons land, toen er vervolgingen waren, grote strijd was, En toen hebt u uw kerk geplant hier in de Nederlanden. En steeds hebt u dat werk weer verstevigd. In de dagen van de afscheiding. En ook daarna bij het oprichten van onze gemeente. Zo hebben we dat ook gezien en beleefd, uw goedheid. En u hebt het ook laten zien. In uw zegen, in uw ontferming, in het geestelijke leven dat gevonden werd. En dat nog steeds gevonden wordt. En dat door mag gaan. Ook onder het opgroeiend geslacht. En zo, Heere, zijn onze ogen op u. Om geestelijk leven bij ons en door heel de wereld. O Heere, hoor ons bidden. Ja, verheerlijk uw naam. We zijn maar een kleine gemeente in een klein dorpje in Nederland. Maar Heere, laat toch ons gebed tot uw troonzaal mogen opklinken. En wilt u dat gebed verhoren, dat uw koninkrijk zal komen, dwars tegen alle boosheid in. Wilt u zondaren bekeren en uw naam verheerlijken. We bidden u om de bekering van Israël. Heer, u hebt dat volk bewaard tijdens hun diaspora. En u hebt zijn eigen land. Maar Israël is een dorre dal met doodsbeenderen. De doodsbeenderen liggen aan elkaar. En ze zijn overeind gaan staan. Maar Heer, er is geen leven in hen. Heere, wij bidden u of u uw eigen volk, Heere Jezus, wilt opzoeken. En of u uw barmhartigheid wilt tonen in de bekering van Israël. Wij vragen uw kracht voor uw kerk dat vervolgd wordt. En we bidden u om kracht, genade, volharding en uitbreiding. Juist tegen de vervolgingen in. Heere, gedenkt u onze regering. Ook de regeringen in deze wereld. Er is veel corruptie. Er is veel onderdrukking. Heere, wij bidden u om recht en gerechtigheid. Heere, gedenk in ieder van ons persoonlijk in zijn of haar leven. Ook in deze week, waarin een week van voorbereiding is. Wilt u wijsheid en genade geven. En wilt u zelf onwederstandelijk trekken tot uw tafel. Hen die u daar wilt zien. We bidden u voor zieken, voor bedroefden, voor beproefden. Ontferm u over hen, ook hen die een baby verwachten, misschien zelfs binnenkort. Wilt u daar uw bescherming en bewaring geven en ons verblijden en hen met de geboorte van een gezond kindje. Heere, hoor ons bidden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 26, het tweede vers. 26, vers 2. Thank you. Geliefde gemeente, zo zien wij hier in de catechismus dat de vraag gesteld wordt: wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Waar komt dat woord paaps vandaan, jongens en meisjes? Paaps, dat komt van papa. Dat komt van de naam voor de paus. De paus wordt eigenlijk de papa genoemd van de kerk. Dat is een heel verkeerde uitdrukking, want God alleen is vader. Maar in ieder geval, zo spreken wij dan over de paapse mis, de pauselijke mis. En wat onderscheid is er dan tussen de pauselijke, de paapse mis en het avondmaal? Dat lezen wij in het antwoord dat heel mooi beschreven wordt. En laat zien dat in het avondmaal de gelovigen volkomen vergeving van al hun zonden hebben. Door het enige offer van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dus het avondmaal heeft deze enorme troost dat de Heere Jezus met één enkel offer volkomen betaald heeft voor al de zonden van zijn volk. En als u dat op u in laat werken, dan ligt daar onnoemelijke troost in. Waar u steeds uzelf op mag laten vallen. Dat zijn offer volkomen genoeg is. En waar dan de zonden vergeven zijn, daar is geen ander offer nodig voor de zonden. Wanneer de Heer Jezus het volkomen offer gebracht heeft, dan sluit dat alle andere offers uit die mensen zouden kunnen bedenken. Daarnaast laat het avondmaal ons zien dat de gelovigen door de Heilige Geest worden ingelijfd. De Heer Jezus is nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel, ter rechterhand van God zijn Vader. Maar toch worden Gods kinderen ingelijfd in Christus, niet lichamelijk, maar door de Heilige Geest, een geestelijke band. Dat is de gemeenschap met Christus. Dat hebben we vorige week gezien uit zondag 29. En door die geestelijke gemeenschap worden al de schatten en gaven van Christus hen geschonken. En zo krijgen zij deel aan al die verdiensten van Christus. Het wordt hen toegerekend. Ze hebben deel aan al zijn gerechtigheid. Ze worden vrijgesproken van schuld en straf. En ze staan op in een nieuw leven van toewijding aan de Heer. En in dat leven wordt ook de Heer Jezus aanbeden zoals hij in de hemel is. Want het antwoord zegt dat Christus daar door ons aanbeden wil worden. Dus Gods kinderen richten hun ogen omhoog tot Christus die in de hemel zit. Ze zijn voortdurend gericht op hem en ze begeren te leven uit hem en door hem en tot hem. Zo leeft een kind van God in afhankelijkheid van de Heere Jezus. Zo ervaren ze dat ook. Dat voelen ze ook. Bent u afhankelijk van de Heere? Hebt u de Heere nodig in uw leven om uw weg te leiden? Om u te leren wat u spreken moet? Hebt u de Heere nodig voor uw opstelling in het gezin, in het huwelijk, op uw werk? Bent u erachter gekomen dat u midden in de dood ligt en dat u daarom het leven zoekt buiten uzelf in de Heere Jezus Christus en dat u iets van zijn liefde gesmaakt hebt en dat u daarna verlangt en daarom hem aanbidt? Aanbidden is niet alleen bidden, aanbidden is prijzen, loven. Omdat hij de liefde van uw hart heeft. En dan begeert u ook te leven zoals hij het wil. U wordt afhankelijk van hem. aanbidt u hem zo, bent u afhankelijk van de Heere. Kijk, zo staat de Heere centraal in het leven van de avondmaalsganger. Hij richt zich, zo'n mens richt zich op de Heere. Nou, daartegenover leert de Rooms-Katholieke mis dat vergeving van zonden alleen maar mogelijk is wanneer de Heere Jezus opnieuw geofferd wordt. En hij moet geofferd worden, niet alleen voor de levende mensen, maar ook voor de dode mensen. En dat, zij leren dat de Heere de apostelen, priesters heeft aangesteld en dat al de geordende dienaren in de kerk, dat zijn priesters. En zij kunnen dus opnieuw, ze hebben het vermogen, de bevoegdheid, de kracht, de gave ontvangen om brood in lichaam te veranderen, de mis op te dragen, de Heere Jezus opnieuw te offeren. En de mis leert dat dat ook nodig is, want de gestorvenen zijn nu in het vage vuur. Het vage vuur in Rome, wanneer iemand sterft, dan gaat hij eerst naar het vage vuur. En dat is een pijnlijke plaats, een vuur, daar wordt gelouterd. Het is niet de hel, nee, het is eigenlijk het voorportaal van de hemel. Maar daar wordt geleden. En waarom wordt daar geleden? Nou, voor de zonden. Er moet nog betaling gedaan worden voor de zonden. Dus Rome zegt eigenlijk dat de Heer Jezus, ja, heeft zijn bloed gestort voor de zonde. Dat begrijpen ze wel, al begrijpen ze het niet. Maar het staat in de schrift. Dus de Heer Jezus heeft zijn lichaam gegeven als offer voor de zonde. En daarnaast moeten de gelovigen de hemel verdienen door allemaal goede werken te doen. En hopelijk hebben ze meer goede werken gedaan dan slechte werken. Maar dat is toch maar heel maar de vraag. De meeste mensen doen veel meer slechte werken dan goede werken. Dus er blijft nog wat over van slechte werken. En daarvoor moeten ze dan naar het vage vuur. Dus ze moeten dus zelf betalen voor hun zonden. Dus dat de Heer Jezus dan betaalt voor de zonde, maar dat ze zelf dat ook nog moeten doen. En nu kan die tijd in het vage vuur bekort worden door de mis op te dragen. Dus dan kunt u dan de priester geld geven en dan draagt hij een mis op, ook waar verder niemand bij aanwezig is, maar hij offert opnieuw de Heer Jezus en dat verkort dan het lijden, want dat is een betaling voor de zonde. En dat verkort dan het lijden van een geliefde in het vage vuur. En daarnaast hebben we de vorige week al gezien hoe brood en wijn veranderen in lichaam en bloed. En moet daarom aanbeden worden. En zo, zegt de catechismus, is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en des lijdens van Jezus Christus. En het is een vervloekte afgoderij. En die woorden zijn niet te hard om deze werkelijkheid hebben sommige van onze voorouders hebben zich laten doden en verbranden, omdat ze niet wilden toegeven in de pauselijke leer van de mis. Het is een vervloekte afgoderij. Het wordt ook nergens zo geleerd in Gods woord. En nergens staat in Gods woord dat dit opnieuw de Heer Jezus geofferd moet worden. Er staat dat de Heer Jezus eens en voor altijd een volkomen offer gegeven heeft. En zo blijft er geen ander offer meer over. En de Heer heeft helemaal geen mensen aangesteld, aparte categorie mensen als priesters. Nee, de Heer wil dat heel zijn volk priesters zijn. Dat ze zichzelf toewijden, een levend offer aan de Heere God van toewijding. En dat offer is niet om vergeving van zonden te krijgen, want die wordt geschonken door het geloof, uit genade. Nee, het is een toewijding uit liefde aan de Heere. Maar dan komen wij toe aan de volgende vraag en antwoord van de catechismus. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Nou gemeente, dit antwoord is zeer nuttig om te overdenken in een week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Dat is nuttig te overdenken. Want dit antwoord zegt ons, voor wie is het avondmaal des Heren? En wat is het antwoord? Zegt de catechismus, het avondmaal is voor hen die belijdenis van het geloof afgelegd hebben. Nee, dat zegt het antwoord niet. Het avondmaal is voor allen die lid zijn van de gemeente. Nee, zo zegt het antwoord niet. Het avondmaal is voor allen die gedoopt zijn. Nee. De catechismus geeft een heel mooi antwoord. Hij geeft eigenlijk drie kenmerken of drie beschrijvingen, zo u wilt, van hen die ware avondmaalgangers zijn. We zien het eerste kenmerk van een avondmaalsganger is dat zij zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Er is wat gebeurd met deze mensen. De Heilige Geest heeft hen laten zien dat zij verdorven zijn. Dat zij de wil van God niet doen. Ook al proberen ze dat en verlangen ze dat, maar ze doen het niet. Ze zijn ontdekt in hun leven aan de werkelijkheid dat zij niet doen wat God hen gebiedt in zijn woord. Dat zij de Heere moeten liefhebben met heel hun hart, hun ziel, hun kracht, hun lichaam, alles. Maar ze zien dat ze dat niet doen. En zo hebben die mensen een mishagen aan zichzelf. Je kunt er wel behagen hebben, dat vind je iets mooi en prachtig. Een mishagen is dat je verdrietig bent. En dat je verdrietig bent. En dat je jezelf slecht vindt. Dat je jezelf afkeurt. Dat je zegt, ik doe niet wat de Heere van mij vraagt te doen. Deze mensen zijn ontdekt aan het feit dat in hen geen gerechtigheid is. En ze zien dat ze geestelijk melaat zijn. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Ze belijden ook dat hun beste werken met zonden bevlekt zijn. En zo hebben ze droefheid over hun zonden. En dan klagen ze zichzelf aan. En zo'n mens is ook vermoeid en belast. En het kan zelfs zijn dat hij gebroken van hart en verslagen van geest is. En tegelijkertijd kan het voor hen een smart zijn dat ze niet genoeg voor hun besef weten hoe zondig ze zijn. Dat ze hun eigen leven onderzoeken en ze zeggen, wat doe ik nu precies allemaal verkeerd? Ik probeer gewoon mijn dagelijks leven te leiden, in mijn gezin te werken. Of mijn dagelijkse verplichtingen te doen. En dat ik probeer oppassend te leven, ik wil geen rare dingen doen. En dat kan voor hen een geloofsstrijd zijn, wat doe ik dan voor kwaads? Maar als zij het woord aandachtig lezen en in de binnenkamer komen met die vraag, dan wordt het hen duidelijk gemaakt dat het hun verdorven hart is, een vuile bron van wanbedrijven. Dat hun houding, de gedachten, de woorden, de instelling, kan zo ver bij God vandaan zijn. Zodat zelfs de geliefde apostel moet zeggen, ik ben maar een ellendig mens. Want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Steeds struikel ik. Struikelen in velen. In spreken. In gedachten. In verlangens. Gedachten die binnenkomen die niet gepareerd worden. Verkeerde houding, egoïsme, ondankbaarheid, eigenwijsheid, hoogmoed, hebzucht. Daar komt zo'n mens achter. En daar kan u moe van worden. Ja, dan bent u vermoeid en belast. En deze mensen nemen dan ook voortdurend de toevlucht tot Christus. Want ze belijden, wat de catechisme zo pastoraal zegt en het avondmaalsformulier, dat zij midden in de dood liggen. En dat zij het leven buiten zichzelf zoeken in de Heere Jezus Christus. Ze zeggen niet, wij staan in het leven, wij zijn bekeerd. Nee, die mensen zeggen, wij liggen midden in de dood. Dat is een tot smart geworden. Dat is een onhoudbare situatie. Dat willen ze niet. Dat wordt hun grootste zorg in het leven. En daarom zoeken ze het leven buiten zichzelf. En elke dag opnieuw dat zoeken buiten onszelf in Christus. Dan moeten we niet denken dat is een zoeken waarbij ze nooit iets vinden. Nee. Juist omdat ze gevonden hebben en licht ontvangen hebben, gaan ze steeds meer zoeken. Want als u eenmaal dit water drinkt wat de Heere geeft, dan verlangt u naar geen ander water. En u zult in de eeuwigheid geen dorst hebben. Want u weet, Hij is er, daar moet ik zijn. En daar gaat u naar Hem wel dorsten. Dat is het zoeken van het leven buiten zichzelf. En voor zulke mensen wil de Heer een zaligmaker zijn. Want de zaligheid, het evangelie, dat wordt beloofd aan armen. Armen ontvangen het evangelie. De mensen die zien dat ze gans hulpeloos staan, schuldig. En beseffen, ik kan het nooit goed maken met God. Ik heb een zaligheid, een rechtvaardigheid nodig die ik nooit kan voortbrengen. Ze vluchten voortdurend tot de Heere en begeren Hem. Begeert u Hem? Waar verlangt u naar? Wat hebt u gebeden in de afgelopen week? Hebt u gebeden om Christus? Hebt u verlangd naar zijn geest? Hebt u geroepen om hem? Hebt u het gezegd, ik kan zonder u niets doen. Ik heb u en uw geest nodig in mijn leven. Was dat uw gebed? Zo zijn de avondmaalgangers. Ze dorsten naar de Heere. En ze verwachten hem. Dat zoeken is niet uit wanhoop. Dat zoeken is een voortdurend blijven zoeken. Het is een voortdurende activiteit. Omdat u weet, daar is het. En het wordt door de liefde voortgestuwd. Want wat u lief hebt, daar verlangt u naar. En als u voortdurend bidt in uw leven om de Heilige Geest en om Christus in uw leven en om zijn wil te mogen doen en om zijn nabijheid en zijn licht en waarheid, dan doet u dat omdat u hem hebt leren lief krijgen. Maar misschien heb je niet zo gebeden in de afgelopen week. Dan wordt het wel tijd om jezelf te onderzoeken. Dan wordt het wel tijd om eens ernstig je eigen leven onder de loep te nemen en te zeggen, wie ben ik, Heere? Wie ben ik voor u? En dan mag je niet overheen leven. Maar u moet met die vraag de binnenkamer ingaan. En maak er maar tijd voor. En word er maar onrustig onder. Maar zo komen wij bij het tweede kenmerk of de tweede beschrijving. Want er staat ook, we lezen dat deze mensen nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Zij vluchten tot de Heere Jezus. En storten hun gebeden uit voor zijn troon. De catechisme spreekt hier niet alleen over een vluchten. De catechisme spreekt hier juist van een vertrouwen. Zij vertrouwen dat hun zonden vergeven zijn. En dat al de zwakheid in hen bedekt wordt door het lijden en sterven van Christus. Het gaat hier dus om het waar geloof. Dat wij vertrouwen dat onze zonden bedekt worden door het bloed van Christus. Daar gaat het om. En dit is voor veel mensen een struikelblok. Het eerste ook al wat we zagen over de kennis van zonde. Maar de tweede ook. Maar wie durft het nu te zeggen, ja, mijn zonden zijn allemaal vergeven. Ja, dat mag beleden worden door een kind van God. Maar dat zal wel met diepe ootmoed beleden worden. En eigenlijk met een brok in de keel, want ik zie dat ik nog zoveel verkeerds doe. En daarom kan ik maar niet rusten, al mijn zonden zijn vergeven. Nee, de zonde is een vreemde entiteit geworden. Daar moet ik tegen strijden. Dat is een bruisende strijd heel het leven door. En nochtans mag er dat vertrouwen zijn. Dat al de zonden bedekt worden door het bloed van Christus. Is het waar geloof. Maar gemeente, we moeten dat wel goed onderscheiden. Schriftuurlijk onderscheiden. Wat dat waar geloof dan precies inhoudt. Want wij lezen in de schrift dat de Heere Jezus vele mensen aanspreekt. Verschillende malen lezen wij dat in de schrift, dat de Heere zegt, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Of uw geschieden naar uw geloof. Of groot is uw geloof. En dat waren mensen die niet van zichzelf zeiden, ik heb geloof. Dat was voor hen niet de vraag. Daar richten ze zich niet op. Ze richten zich op hem. Want hun kind was deerlijk bezeten van de duivel. Of ze hadden een bloedvloeiing al zoveel jaren. Of ze waren in de nood. En ze riepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ze vluchten, ze riepen, ze zochten. We noemen dat het toevluchtnemend geloof. Dat weet u wel. Dat zijn de mensen die voortdurend tot de Heer Jezus komen. En waarom doen ze dat? Omdat ze geloven dat in de Heer Jezus Christus volkomen vergeving is van al de zonden. En daarom kunnen ze niet wegblijven. Net als die mensen uit de evangelie geloofden dat hij hen genezen kon. En dat was een teken van de verzoening, van de zaligheid. Zo zijn nu ook mensen. En die vluchten tot de Heere Jezus. Omdat ze vertrouwen en weten dat hij kan mij volkomen bedekken van al mijn zonden. In al mijn gebrek en schuld en met al mijn vragen en met al mijn raadsels waar ik niet uitkom van hoe ben ik nou eigenlijk en hoe zit het nou met mij. Ik weet één ding, dat de Heere Jezus een volkomen betaling is voor de zonden. En daarom ben ik aan zijn voeten. Daarom vluchten zij tot hem. En dat is het toevluchtnemend geloof. Ze geloven dat alleen de Heere Jezus een borg en middelaar kan zijn. Ootmoedig buigen zij. Dat is nederig. Ze worstelen om deel te mogen hebben aan Christus. Daar strekken ze hun handen naar uit. Dat is een toevluchtnemend geloof. Daarna zijn er ook hen die verder doorgeleid zijn. Zij hebben een verzekerd geloof. Een verzekerd geloof. Dat zijn mensen die door de Heilige Geest bearbeid zijn, waarbij de Heilige Geest licht heeft geworpen in hun hart en ziel op het werk van God. En ze weten dat de Heer in hun hart en ziel gewerkt heeft. En ze hebben ervaren dat de Heer goed is. Ze hebben zich leren verblijden in God naar waarde nooit te danken. En zij belijden dat zij deel hebben aan de Heere Jezus Christus. Het is een wonder voor hen dat ze dat zomaar mogen zeggen. En ze zeggen dat ook met een zekere schaamte, omdat ze het er nog zo slecht van afbrengen. Maar ze hebben wel goede hoop. Want hij die begonnen is, zal ook doorgaan. Hij is mijn hoop, mijn verwachting. Ik vertrouw op hem. Dat hij mijn zaligmaker is. En dat het goed is. Dat er vrede is. Het is goed met mijn ziel. Dankzij Christus. Ze hebben een verzekerd geloof. Nou, voor wie is nu het avondmaal des Heren? Het is voor hen die vertrouwen dat hun zonden vergeven zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus dan zouden wij zeggen, dan is het avondmaal voor hen die een verzekerd geloof hebben. Want zij weten het, zij belijden het, zij hebben het ervaren. Het avondmaal is voor hen die een verzekerd geloof hebben. Nou, het is voor hen, dat is waar. Jazeker. Maar is het alleen voor hen? Is het alleen voor hen die op zekere gronden kunnen zeggen dat de Heere Jezus een zaligmaker is? Nee, het is niet alleen voor hen. Het is ook voor hen die een toevluchtnemend geloof hebben. Want het feit dat zij uitgaan tot Christus, die mensen die een toevluchtnemend geloof hebben, die tot de Heere vluchten, zij weten dat hij alleen al hun zonden kan bedekken. En al durven ze niet te zeggen dat hun zonden bedekt zijn, toch zijn ze aan zijn voeten. Dat offer van Christus heeft voor hen alle waarde. Ze zijn bestreden, ze zijn aangevochten, deze mensen, en ze durven het niet hardop te zeggen. Maar toch beoefenen zij het geloof. Ze gaan uit naar de Heere. Ze beoefenen dat toevluchtnemend geloof. Net zoals we lezen in de schrift. En die mensen die een toevluchtnemend geloof hadden, die werden niet afgewezen door de Heere Jezus. Maar die werden welkom geheten. Kom maar. En de Heere Jezus stond stil en riep Bartimeus. Wat wilt u dat ik u doen zal? Dat ik ziende mag worden, Heere. En toen werd hij ziende. Door het geloof. Toen kwam Gods geest over in zijn hart en ziel. En hij volgde de Heere Jezus op de weg. Maar de Heere Jezus wees hem niet af. Toen hij daar nog in zijn bedelaars jas daar stond te roepen, had hij zekerheid dat Heer Jezus hem zou horen? Nee. Bartimeus, heb jij een vast geloof? Nou, daar had hij niet eens over nagedacht. Hij had zeker geen ja gezegd. Maar hij wist wel dat die zonen Davids, dat is de Messias. Ik heb zoveel van hem gehoord, ik heb nooit gezien, nooit één wonder gezien. Maar ik weet dat hij mij redden kan en daarom zoek ik hem. Hij is er nu. Heere, help mij. En de Heere wees hem niet af. En zo wijst de Heere ook nu niet af. die met een toevluchtnemend geloof tot hem komen. Want dat zijn wel de mensen die het lichaam van de Heer Jezus onderscheiden. Want ze pleiten op zijn offer. Ze pleiten op zijn lijden en sterven. Maar toch zijn ze steeds aan zijn voeten. Door het geloof. En het is juist voor deze mensen dat de Heere zijn avondmaal heeft ingesteld. Want dat zien we in de derde kenmerk van hen die aan het avondmaal gaan. Want daar staat er, die hoe langer hoe meer een geloof begeren te sterken. Dus dat zijn mensen die maar een zwak geloof hebben. Een sterk geloof, dat hoeft eigenlijk niet versterkt te worden. Kan misschien wel sterker worden. Maar een zwak geloof, dat moet versterkt worden. En dat zwak geloof, dat zit hem hierin dat ik voor mezelf niet durf te zeggen dat het waar is. Maar ik weet dat hij het is en daar ga ik naartoe en ik kan niet zonder hem. En van hem is mijn leven. En die mensen, die zoeken het leven buiten zichzelf in Christus. En zij begeren dat hun geloof gesterkt zou worden. En daarvoor heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld. Dat het zwakke en het aangevochten en het bestreden geloof versterkt wordt. Want daar aan de tafel, daar zien ze op brood en wijn. En dat is het teken en zegel. Dat zijn bloed een volkomen verzoening is voor al hun zonden. En zo wordt het geloof versterkt. Het avondmaal is niet eens voor mensen die het allemaal zo zeker weten. Die het wel aardig goed vanaf brengen. Die rechtvaardig zijn in eigen oog. Voor hen is het niet. Maar die mensen beseffen niet dat ze midden in de dood liggen. Maar het is juist voor hen die beseffen dat ze niet zonder Christus kunnen. En ze begeren dat hij alles voor hen zou worden. En ze willen dat hun leven verbeterd wordt. Daarom zijn ze ook in de binnenkamer. Daarom roepen ze dag en nacht tot hem. Want hij is de eerste geworden in hun leven. En ze verlangen naar de kracht van de Heilige Geest. Die hen zal vernieuwen en hun leven zal beteren. Dat ze al meer veranderd mogen worden naar het beeld van Christus. Want die mensen zijn niet tevreden over zichzelf. Ze dorsten naar de Heere. En ze weten wat de catechismus ergens anders schrijft. Dat de meest toegewijde kind van God maar een klein begin heeft. Van deze nieuwe gehoorzaamheid. En daarom bidden ze, Heere, vermeerder ons het geloof. Zoals de discipelen die ook geloof hadden, dat ook zeiden in Lucas 17. En daarom gaat David, de man naar Gods hart, in Psalm 143, leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Dit is wat apostel Paulus zegt. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Uit 2 Korinthe 7. En juist door die droefheid gaat u vluchten. En kunt u niet leven zonder hem. En u wilt dat heel uw leven aan zijn voeten ligt. En u begeert dat hij nu de regie van uw leven overneemt. Omdat u niet van uzelf bent en niet van uzelf meer wil zijn. Niet mijn wil, maar uw wil. Leer mij te handelen naar uw wil. Nou, deze zaken behoren aanwezig te zijn bij hen die aan het avondmaal gaan. En nu kan het zijn dat er iemand is die deze zaken wel ervaren heeft. En daar ook met zekere vreugde op terugziet. Maar dat het nu juist misschien in de afgelopen weken voor het avondmaal, dat het allemaal wat ingezonken lijkt te zijn. En dat komt heus niet omdat ze de genademiddelen verwaarlozen. Want ze onderzoeken nog steeds het woord. En ze gaan nog steeds de binnenkamer in. En ze roepen dagelijks om de Heere, maar het lijkt alsof het niet zo levendig meer is. Het was zo anders. Ik ervaar deze zaken nu minder. Ik beleid ze met de lippen en ik verlang ernaar. En ik wil graag weer een besef hebben en een zicht van eigen schuld en verbrokenheid voor God. En dat ik met meer hartelijk verlangen zal opzien tot de Heere Jezus. Maar het lijkt of het allemaal toegesloten is. Dat is een last. Dat is een beproeving. Dat kan geestelijke duisternis zijn. En benauwdheid. Het verlangen is er wel, maar de beleving schijnt te ontbreken. Zo iemand ging aan het avondmaal. Maar mag hij nu aan het avondmaal gaan? Met deze houding? Het antwoord is ja. Waarom? Omdat hij verlangt naar de verbrokenheid van het hart. En hij verlangt naar Christus. Hij hoort bij dat volk dat in de duisternissen wandelt en geen licht heeft. En luistert naar de stem van zijn knecht. En hoort naar zijn woord. Maar ze wandelen in duisternis. En ze hebben geen licht. Zij verlangen naar Christus. Maar de Heere Jezus is voor hen verborgen. En ze begeren te wandelen in liefde. En dat moet hen allemaal uitdrijven naar de binnenkamer. Om zichzelf te beproeven. En te proberen op te zien tot Christus. En te proberen hun leven voor de Heere neer te leggen. En dan luisteren naar het woord van Christus, hun meester, doet dat tot mijn gedachtenis. En dan behoort zo iemand uit gehoorzaamheid, na zelfbeproeving, aan het avondmaal te gaan. Met een ootmoedig hart, met de ogen gericht op de Heere Jezus. Want daartoe heeft de Heere zijn avondmaal ingesteld. Om het zicht op Christus weer te hergeven. En dat kan juist zo zijn aan het avondmaal. Dat het de Heilige Geest behaagt door die middelen van brood en wijn. Het geloof weer te verlevendigen. En dat er juist dan weer zicht komt op wie de Heere Jezus is. Dat er dan zicht komt op zijn verzoenend lijden en sterven. En dan kan het zo rijk zijn om daar aan de tafel te zijn. Dan kan het zijn alsof u daar alleen zit. Want u ziet op Christus. Daarvoor heeft de Heere het avondmaal ingesteld. Tot vertroosting, tot versterking, tot opwekking. En dat is zo rijk. Maar dan gaat het antwoord verder. Dat de hypocrieten. En die zich niet met ware harten tot God bekeren. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. De hypocrieten die lopen rond met een masker. Dat weet je toch uit de andere preek. Hypocriet, dat is iemand. Dat is toneelspelen. Iemand loopt met een masker om. Dat deden ze toen in de dagen van Paulus. Die Griekse spelen werden opgericht, daar had iemand een masker omgebonden. Ze noemden dat een hypocriet, een toneelspeler. Hij doet alsof. Dat kan ook in de gemeente. Dat iemand net doet alsof. Hij wil gezien worden door de mensen. Hij bekommert zich meer om de mensen dan om God. Wat zullen de mensen van me zeggen? In plaats van te denken, wat vindt God van mij? En zij bekeren zich niet van harte. Zij worstelen niet in de binnenkamer. Ze willen heus wel naar de hemel. En ze geloven wel dat het woord van God waar is. Maar het dringt niet door in hun hart. Er is geen band met Christus. Ze leven niet met hem en voor hem en uit hem en tot hem en door hem. Nee, hij staat eigenlijk buiten hun leven. Ze leven voor zichzelf. Maar ze gaan wel naar de kerk. En ze doen zich heel goed voor. Dat zijn hypocrieten. Ze vernederen zich niet van harte voor de Here. Nou, kun je een hypocriet herkennen? Nee, meestal niet. Maar toch, een hypocriet, zijn spraak verraadt hem. Want zo'n mens praat veel over zichzelf. En waarom doet hij dat? Omdat hij gezien wil worden door de mensen. Daarom spreekt hij over zichzelf, wat hij allemaal doet en wat hij niet doet en wel doet en hoe goed hij is. Ze willen indruk maken bij anderen. En uiterlijk schijnen ze ook christen te zijn, maar hun hart is ver weg van de Heere Jezus. Ze rusten op hun goede werken, op hun eigen gerechtigheid en niet op de gerechtigheid van Christus. Maar zij moeten nu leren zichzelf af te schrijven. En als een arme, uitgewerkte zondaar terecht te komen aan de voeten van Christus. Ze moeten leren begeerig te zijn naar Christus. En daarvoor is bekering nodig om dat masker af te doen. En te zeggen, Heer, ik ben een zondaar. En ik ben veel meer gericht op de mensen dan op u. En wanneer zij die mensen dan toch aankomen, zo'n hypocriet, dan krijgen ze het ongenoegen van de Here over hen. Daar spreekt 1 Korinthe 11 over. Dan komt het oordeel van God over hun leven. En dan zien we nog in de catechismus, en dat gaat hiermee verder, zal men ook hen, die hypocrieten, zullen ze tot het avondmaal toelaten? Hen die zich met hun belijdenis en met hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord luidt nee, zulke mensen mogen niet toegelaten worden tot het avondmaal. Want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. En daarom moet de christelijke kerk de sleutel van het hemelrijk gebruiken. Dat is de prediking en de tucht. Om hen uit het rijk van Christus te weren. Hen te laten zien dat zij horen niet bij het rijk van Christus. Omdat ze in zonde leven. Je kunt niet in zonde leven en denken dat je aan het avondmaal kunt gaan. En dat is een taak voor de kerkenraad. Om zulke mensen te weren van het heilig avondmaal. Want wanneer die mensen toch toegelaten worden aan het avondmaal, dan komt de toren van God over die hele gemeente. Dat is een ernstige zaak. En wat is dat dan, die toren van God? Paulus spreekt erover in Korinthe dat er sommige mensen ziek waren. Dat er ook sommige mensen gestorven waren. En dat is erg, dat kan gebeuren. Maar wat nog veel erger is, is iets anders. Dat Gods geest bedroefd wordt en hij trekt zich terug uit de gemeente. Hij verlaat de kerk. En niemand heeft het door. Net zoals in dat boek De Heilige Oorlog, dat kent u misschien wel. Dat dan ook de geest Gods weg was. En niemand had het door. Uit die stad mensenziel. En zo kan het in een kerk ook zijn dat de geest zich terugtrekt. En alles blijft gelijk. De dominee komt nog wel te preken. En al het jeugdwerk gaat door. En de catechisaties en de huisbezoeken en de prediking. En er wordt geld geofferd. Ja, dat moet, dat is voor de kerk. Maar er komt niemand tot bekering. En er komen allerlei irritaties. En geen liefde. En geen zorg voor elkaar. En het woord komt niet over. Alles is leeg en droog en saai en dor. En mensen haken af. De kerk wordt kleiner. Er komt een verkilling. En na verloop van tijd staat de kerk leeg. En hoeveel kerkgebouwen staan in ons land niet leeg. Waar eens het evangelie verkondigd werd. Van vrije genade. Wat is er gebeurd met die kerken? Zijn de mensen weg? Nee, er wonen nog wel mensen om die kerk heen. Maar de Heilige Geest is weggegaan. Want ze hebben het verbond Gods ontheiligd. En de toren van God is over die gemeente gekomen. En daarom mogen hypocrieten niet toegelaten worden tot de tafel. Alleen dat kunnen wij niet zien vaak. Nee, we gaan af bij wat de lippen belijden en het leven niet weerspreekt. En daarom is het ook een persoonlijk onderzoek. Dan geldt die toren God in het persoonlijke leven van een hypocriet. Maar uitbrekende zonde, wat duidelijk is, ja, dan komt de toren van God over heel de gemeente. En zo, gemeente, laten wij trouw houden. En laten wij ons voorbereiden in deze komende week. En belijden dat er geen gerechtigheid in ons is. En dat wij de Heer Jezus Christus zoeken en omhelzen. En wanneer u nou in deze week aangevochten en bestreden wordt. En u durft toch niet te komen. Terwijl uw hart uitgaat naar de Heere. En uw liefste wens is om hem te kennen. En u bent u dagelijks mee bezig. En dagelijks zoekt u hem. Maar u bent een ongetrooste en door onweer voortgedrevene. Jesaja 54 vers 11. Maar dan mag u zichzelf neerleggen aan de voeten van de Heere Jezus. En daar mag u het leven bij hem zoeken. En dan mag u zeggen, Heere, ik ben een arme zondaar. En u bent mijn enige hoop, mijn enige toevlucht. En Heere, neem alstublieft mijn leven. En laat het toegewijd zijn aan u. Dat ik niet meer mijn leven beheers, maar dat u dat doet. En zo mag u komen. En dan mag u dat stukje brood nemen. En gedenken en geloven dat het lichaam van Christus voor u verbroken is. En zo zal het avondmaal tot zegen zijn. Langs de weg van zelfbeproeving. Van zelfonderzoek. En zo mag er vooruitgezien worden naar het avondmaal van het Lam. Waar de Heere Jezus zelf zijn volk zal leiden tot zijn Vader. Waar ze in eeuwigheid gemeenschap zullen hebben met God. Want dit volk zal hun wens verkrijgen. Amen. Zingen wij 143, het 10e vers. Laten we de Heere danken en bidden. Dank u, Heere, voor uw goedertierenheid. Voor uw afdalende liefde. Dat u zorgzaam bent. Dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen de werken uw handen. En dat u daarom wilt dat uw volk hier aan de tafel zal komen. Wilt u uw volk voorbereiden in deze week, dat ze zullen komen, ja, door uw hand geleid, ten dis geleid. Heere God, wij danken u voor uw woord. Wij bidden u om het toepassende werk van uw geest. Leer ons te zien op u en te schuilen bij u. Wil in genade neerzien op heel onze gemeente. Gedenk ons in deze week op biddag, wanneer we samen mogen komen en de gelegenheid hebben om 3 diensten mee te maken, thuis of hier. Wil u zegen gebieden. Gedenk ons in genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 72, het 11e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.